En dan gaan we inmiddels toe naar dia nummer 10. En dat is vers 1. Dus we zijn nu bezig na deze inleiding. Gaan we kijken naar vers 1. En dat is eigenlijk ook nog allemaal inleidend hoor, op het echte boek. En er staat, en ik heb dat even overgenomen uit de herziene Statenvertaling. Daar lees ik ook in het algemeen uit. Openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Openbaring 1 vers 1. Dus we zien al gelijk de onderwerp van het boek. Dat zijn de eerste woorden. Openbaring van Jezus Christus. Daar gaat het om. Hij wordt geopenbaard. En dat zou onze verlangen ook zijn, dat het gaat om hem door alles heen beter te leren kennen. En we kunnen misschien in eerste instantie wat geïmponeerd zijn door allerlei dingen die we daarin lezen. Enorme natuurrampen, gerichten. Maar besef dat het gaat om weeën, eigenlijk geboorteweeën, die het nieuwe koninkrijk moeten baren. En dat is ook een beeld wat de schrift noemt, hè, uitdrukkelijk. Weeën worden ook in Openbaring genoemd. En dat is altijd als er een geboorte is, en daarover schrijft Paulus ook, hè, in Romeinen 8. Daar gebruikt hij datzelfde beeld, dat de schepping zucht. En dan gebruikt Paulus het woord weeën. Hè. Er staat in het Grieks het woord odin, of een werkwoordsvorm daarvan, dat weet ik even niet uit mijn hoofd, maar dat betekent pijn. Nou, weeën, dat zijn pijnscheuten. En als het gaat om een geboorte, dan zijn dat behoorlijk heftige pijnscheuten. En dat komt omdat het, dat zijn natuurlijk samentrekkingen van spieren. En dat komt omdat er iets nieuws geboren moet worden. En daarin is eigenlijk elke geboorte van een kindje, is een type van de geboorte van het koninkrijk. Ja, ik denk nu aan meerdere dingen tegelijk waar het een type van is. Maar we hebben het nu over de openbaring, dus we gaan over het koninkrijk wat geboren moet worden. En, dat gaat voor, en daar gaan geboorteweeën aan vooraf. En hoe dichter bij de geboorte is, hoe erger de weeën worden. Dat weet u al, hè? Als u nooit een geboorte heeft meegemaakt, ja, dan heeft u misschien iets minder idee ervan. Maar degenen die dat meegemaakt hebben, die weten dat. En als uiteindelijk dan de laatste weeën komen, dat zijn de zogenaamde persweeën, dan komt daarna het kindje ter wereld. Hè? Zo, en dat is ook wat in de geschiedenis gaat gebeuren. Deze oude wereld. En ik ga even door in het beeld. Deze oude wereld is zwanger, want er moet een nieuwe wereld tevoorschijn komen. En dat is wat je natuurlijk elk jaar zich ziet herhalen, ook in de natuur. En dan zien we allerlei prachtige geboortes. Dan zien we weer kleine eendjes in de sloot zwemmen, kleine zwanen in de sloot zwemmen. Allemaal heel leuk. En het is allemaal natuurlijk een type van wat God gaat doen. Namelijk eerst dat het koninkrijk gaat komen. Maar dat op zichzelf is ook weer een type van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, de nieuwe schepping die gaat komen. En dat is ook een stukje typen of typologie in de natuur. Dat zien we gewoon elk jaar zich herhalen. Ja, er zijn vogels die zijn aan weg geweest en die komen terug hier, die komen hier nestelen. En die gaan dan weer dan komen weer jong spul komt eruit en dan is er weer een geboorte geweest. Nieuw leven. En dan ziet er allemaal weer prachtig nieuw en vers uit. En ja, dat is een type van wat God gaat doen, namelijk de verandering van deze oude wereld naar een nieuwe schepping uiteindelijk. En dat gebeurt heel heftig dan aan het eind door vuur. Maar goed, we gaan eerst praten over openbaring. De onthulling van Jezus Christus en die weeën die worden dan ook uitgebreid in dit boek Openbaring beschreven. Dat zijn geboorteweeën voor om de nieuwe Messiaanse Rijk te doen geboren worden. En dat is altijd iets geweldigs, hè. Dan is het nieuw en dat is altijd een wonder. Mensen vinden dat ook een wonder. En veel mensen die niet geloven, die vinden het toch een wonder. Maar die zetten dan niet op het geboortekaartje dat het van God komt. En mensen die wel geloven, die zetten het ook niet altijd op het geboortekaartje dat het van God komt. Dat doet me wel eens verdriet, maar dat is mijn persoonlijke notitie dan. Je bent niks verplicht. Maar ik denk daar wel eens wat bij. Hè? Maar goed. De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknechten te laten zien wat spoedig moet geschieden. Het gaat dan om de verlossing. Want er lopen in Nederland ook heel wat verloskundigen rond. Hè? Het gaat om de verlossing van de aarde. Vandaar het woord verlossing, hè? Dat ook gebruikt wordt in de verloskunde, de gynaecologie. Dan is het een hele verlossing. Dan is er weer een kindje ter wereld gebracht. Nou, zo komt er ook verlossing van de hele aarde. En dat die hele aarde daarmee gemoeid is, daarom spant het nu ook zo in deze tijd. En daarom is de tegenwerker zich al aardig bezig te roeren, omdat hij weet dat wij daar binnen gaan komen, waar? In de hemel namelijk. En dat hij er daarna ook uitgegooid wordt. Openbaring 12, hè. Dat is nog toekomst. Dat is niet in het verleden al gebeurd. Niet de woorden van de Heer Jezus in Lucas 10 verkeerd uitleggen. Hè? Dat hij zegt, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Moet je niet uitconcluderen dat Satan dus nu op aarde is. Dat is een hele foute conclusie. Want het gebeurt pas in openbaring 12. Dat is allemaal nog toekomst. Maar goed, Lucas laat ik ook even liggen voor nu. Maar verlossing van de aarde, dat gaat gebeuren. En dat gaat gebeuren vanuit Israël. De koninkrijken van deze wereld, die hebben we besproken in Daniël. En het laatste koninkrijk is dat van de antichrist. En dat zal teniet gedaan worden als hij komt. Als die steen die zonder handen is losgemaakt. Weet u wel, Daniël 2. En dan zal al die koninkrijken, dat hele beeld van Daniël 2, zal hij verpulveren. De verlossing van de aarde. Het is de openbaring van Jezus Christus, zien we op deze dia. En wat is het woord openbaring? Dat is het woord apocalypsis. En dat betekent heel letterlijk vanaf dekking. Het is ook een woord wat een activiteit uitdrukt. Hè? Het eindigt op sis en dan is het ook actief. Maar dat is even voor de taaltechnici onder ons. Openbaring van Jezus Christus. Dat betekent, het woord betekent letterlijk dus vanaf dekking. Dat wil zeggen, de bedekking wordt weggenomen. Het is dus een onthulling. Zoals een standbeeld eerst verhuld is door een doek. Maar als je het doek weghaalt, dan wordt het standbeeld onthuld. Dan wordt de omhulling wordt weggenomen. Dat betekent het woord apocalypsis. En dat is eigenlijk het openingswoord van dit boek. Openbaring, dus betekent eigenlijk onthulling van Jezus Christus. Hij was namelijk bedekt of verhuld en hij wordt nu onthuld. Uithalen en opnieuw erin doen. Ja. Ja, thank you. En de onthulling, dan zegt u ja, is hij dan nu bedekt? Ja, voor ons niet. Voor ons niet, want wij lezen de schrift. Maar voor de wereld wel. En voor Israël ook. En als we dat even in de vogelvlucht zien, dan zien we in de wet en de profeten maakte God zich openbaar. Hij spreekt aan Israël en via Israël was het bedoeling ook aan de volkeren. Dan komt de komst van Jezus Christus. Die sprak ook. Hij werd verworpen en hij voert ten hemel. En sindsdien zou je kunnen zeggen, is God of is Jezus Christus, hè, zijn God en Jezus Christus, verborgen. De verborgenheid. Vandaar dat deze tijd ook het beheer van het geheimenis wordt genoemd. Van de verborgenheid. Wat is het grote kenmerk? God zwijgt. En Christus is verborgen. En dan zegt u ja, voor ons niet. Nee, dat klopt. Want wij zijn in contact gekomen met Christus en God. Maar voor de wereld, over het algemeen, zwijgt hij. En de wereld trekt dan vervolgens de conclusie dat God er dan misschien wel niet zal zijn. En zelfs theologen van naam, die zeggen dat ook. Hè? Karel de Linde, ja. Hendriksen, ja. C.J. Den Heijer, nog doorgaan? Nou, voorlopig alweer genoeg, hè. Maar die denken dan ook, door de twee zullen, die begonnen mee, dat werd officieel tot theologie verklaard, door de twee zullen. Maar goed, die begrijpen het zwijgen van God niet. Die kunnen dat niet rijmen, hè? Dan zeggen theologen dat ze maar niet kunnen rijmen, dat ze in de Bijbel lezen dat God liefde is, en dat er toch zoveel ellende, rampspoed en lijden in de wereld is. En dat kunnen zij niet met elkaar rijmen, en daardoor trekken zij de verkeerde conclusie. Ja, dan zal God misschien wel niet bestaan. Maar dan zeg ik op mijn beurt, wat heb je dan nog op een kansel te zoeken? Dan heb je helemaal niks te zoeken. Dan heb je aan je Bijbel ook niks. Die kan je dan ook wegdoen of in de kast zetten. Hè? Maar je kan volgens mij maar alleen echt op de kansel staan als je zelf echt gelooft dat God er is en dat zijn zoon Jezus Christus er is. Hè? Dat je dat echt gelooft. Dat wil zeggen dat je dus ook met hem contact hebt. En dat je zijn woord dus daarop naslaat. En dan heb je ook wat te vertellen. En anders heb je volgens mij heel weinig te zeggen. Maar goed, dat terzijde. Maar dat is wel even een subopmerking hierbij. God zwijgt en Christus is verborgen. En dat duurt tot aan of tot en met de wegrukking van het lichaam van Christus. Want ook die wegrukking die hoort bij het geheimenis. Die hoort bij de verborgenheid. En de verborgenheid is een wat moeilijk onderwerp in de schrift voor sommigen. Want dan zeggen ze, ja, het is geheimenis, dus het is geheim. Dus van de verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Hè? En dan wordt de Deuteronomium ineens erbij gehaald. Maar goed, dat klopt niet hoor, die aanhaling. Maar goed, maar dat verbergen, dat is ook iets wat God had aangekondigd. En dan gaan we even met elkaar naar kijken. Namelijk dat hij zijn aangezicht zou verbergen. En we doen dat, en dat staat al in de Torah, in Deuteronomium 31. En dat woord verbergen, dat is misschien wel mooi om te weten, want daarvan is de naam Esther afgeleid. Esther. Esther is namelijk afgeleid van het Hebreeuwse woord satar. Samech tet resh. En dat woord, dat betekent verbergen. En dat is ook helemaal het boek Esther. Want in het hele boek Esther vinden wij de naam van God niet terug. Ja, wel in een, ja, daar hebben we het weer. Wel in een verborgen vorm. Een keer op vijf. Dan vinden we wel die naam terug. Maar de naam van God wordt in het hele boek Esther, vandaar dat het ook Esther wordt genoemd, vinden wij het niet terug. Vandaar ook de verandering van de naam. Ze heette eigenlijk Hadassa, dat betekent mitte. Maar Esther, dat betekent verbergen, dus afgeleid van verbergen, wordt altijd gezegd, ja, sterretje. Maar ook een ster is eigenlijk verborgen. Je ziet wel het licht van de ster, maar de ster zelf zie je niet. Ook verborgen. Dus dan klopt het ook weer wel, hè. Maar satar is het woord voor verbergen. En dat woord komt onder andere voor in Deuteronomium 31... En daar staat als laatste woorden van de Heer tegen Mozes. Hè? Er staat, en de Heere zei tegen Mozes, vers 16, Deuteronomium 31, vers 16. En de Heere zei tegen Mozes, zie, u gaat bij uw vaderen te rusten. En dit volk zal opstaan en als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe gaat aangaan in het midden van dat land. Het zal mij verlaten en mijn verbond dat ik ermee gesloten heb, verbreken. Dan zal mijn toren op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen. Daar heb je het woord satan, hè. Zodat zij opgegeten zullen worden en veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen, zodat het op die dag zal zeggen, hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen, omdat mijn God niet in ons midden is. Ik zal mijn aangezicht op die dag zeker verbergen vanwege al het kwaad dat het gedaan heeft, want het heeft zich tot andere goden gekeerd. En er was artikel 1 van de wetten, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat was artikel 1 van het verbond op de Sinaï. En wat deden ze? Ze gingen wel andere goden. Hè? Weet u niet, de vele profetieën die spreken over de hoogten en de gewijde palen. En de Astarots hè, en Ezekiel, dat ze zelfs in de tempel zich keerden tot andere goden. Hè, Daar ben ik even het woord van kwijt. Er werd ook een bepaald woord, Persische goden geloof ik. Daar richtten zich toe. Hè? En ze dachten dat de Heer het niet zag. Dat dachten ze. Ezechiël zei tegen ze precies wat ze deden. En ze dachten dat de Heer het niet zag. En daar, op het nagaan van die andere goden, want dat was een van de huisregels in het land, als ze andere goden zouden nalopen, zouden ze dat verbond verbreken en dan zegt de Heer, eruit jullie. En dat deed hij ook. Ballingschap. We hebben het er al over gehad, hè, vanavond. Ballingschap. Eruit. Waarom? Nou, dat is omdat ze, wat hier staat, hè, dit is al profetisch, tegen Mozes wordt al gezegd wat er gaat gebeuren in de toekomst. Dit is al profetie. De Heer heeft gewoon precies van tevoren gezegd wat er zou gaan gebeuren. En zo is het precies letterlijk gebeurd, hè. En dan ook de belofte, want ik zal, vers 20, ik zal dit volk, let op, ik zal, hè. Ik zal dit volk brengen in het land dat ik zijn vader onder ede beloofd heb. Een land dat overvloeit van melk en honing. En het zal eten en verzadigd en vet worden. En het zal zich tot andere goden wenden en hen dienen. En ze zullen mij verwerpen en mijn verbond verbreken. En daarom drijft hij ze het land uit. En verbergt hij zijn aangezicht voor hen. Nou, u kunt dat ook terugvinden in de psalmen. Psalm 13 bijvoorbeeld. Gaan we even naartoe, hè. Psalm 13. Dat is ook, denk ik wel eens, het zuchten, het verlangen van ons hart. Hè? Niet het vergeten en het verbergen, maar wel hoe lang. Dat hoe lang, dat kennen wij ook, denk ik wel. Dat we dat wel eens zo verzuchten. Een psalm van David, psalm 13 vers 1. Voor de koorleider, hoe lang, heren, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Daar hebben we het weer, verbergen, satar. Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart dag na dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, Heere mijn God, verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen en verheugen, mijn tegenstander zich wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid, mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. En dit is natuurlijk wat Israël gaat doen in het komende koninkrijk. Dan zijn al deze woorden ook in vervulling gegaan. En dit gaat natuurlijk in de hoogste toepassing, gaat het over de Heer zelf, hè, de Heer Jezus Christus. Dat is de hoogste toepassing, hè, altijd van de psalmen. Het gaat altijd eerst over de Heer zelf. Hè, mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ja, dat in de opstanding, toen hij opgewekt was uit de dood. Toen was het een en al verheuging bij de Heer zelf. Hè? Hij werd door vader opgewekt. Geweldig, hè? Nou, dat is zo'n laag in zo'n psalm. Hè? En de tweede laag is dat het gaat over Israël. Namelijk dat zij in het land zullen komen. En dan zullen die gelovigen dit ook zingen. Hè? Dan zullen zij zingen. Zing de Heer een nieuw lied. Zing de Heer haar ganse aarde. Dat zullen ze zingen in het koninkrijk. Dat moeten wij nu niet zingen. Maar dat zingen ze in het koninkrijk. Zing de Heere gij ganse aarde. Dat is toch nu niet zo? Waarom zingen we dan? Of de Heer regeert. Weet u dat nog? De Heer regeert en dan drie keer klappen. Weet u wel? Als ik Hebreeën lees, dan staat er wat anders hoor. Lees u maar eens Hebreeën 2. En u kijkt om u heen in de wereld en dan zegt u, regeert de Heer nu? Dan zeg ik, nee. Regeert hier heel iemand anders. De Heer regeert dat de aarde juicht. Dat is in het koninkrijk. Dat is niet nu. Dat is straks in het koninkrijk. Dan gaat de aarde juichen. Dan zullen de rivieren klappen in hun handen. Dan zullen de heuvels zingen. Maar nu niet. Nu regeert er heel iemand anders. Ja, nee. Ik hoop dat u eens bij nadenkt. Bij wat er soms gezongen wordt. Maar goed, gauw verder. Psalm 89, daar komt het ook voor. Psalm Psalm 89 en dan vers 47. Psalm 89, dat wordt altijd een zeer duistere psalm genoemd binnen de uitleg. Vers 47. Ook weer zo'n zucht van Israël, hè? Dit. Hoe lang, heren? Ook weer dat hoe lang, hè? Net als in Psalm 13. Zult u zich voor altijd verbergen? Daar hebben we het weer, hè? Zat daar. Zal uw grimmigheid branden als een vuur? Bedenk hoe kort mijn levensduur is. Waarom zou u alle mensenkinderen te vergeefs geschapen hebben? Welke man leeft er die de dood niet zal zien? Die zijn ziel bevrijden zal uit de greep van het graf? Sela staat erbij, hè? Let op, hè? Sela. Petra is dat. He, dit zingt misschien wel het geloof overblijfsel wat dan in Petra is. Is dat Sela in deze psalm? He? Let op. Dan heeft het met die dingen daar ook te maken. He, Sela betekent rots in het Hebreeuws. He? Het is daar rotsachtig, he? In Sela. Als u daar wel eens geweest bent, in Petra, in Jordanië. Het is allemaal rotsen, stad in de rotsen uitgehouden. Je weet niet wat je ziet. Maar het is wel fantastisch als je beseft dat Israël, gelovig overblijfsel, daar bewaard zal worden 1260 dagen lang. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. En dan zullen zij dit ook zingen als ze het moeilijk hebben. Want dan zal de dood inderdaad rondgaan in die tijd. En vandaar dat ze dan bidden, welke man leeft er die de dood niet zal zien, die zijn ziel bevrijden zal uit de greep van het graf. Want in de grote verdrukking, nou. Dan gaan we even naar Spreuken. Spreuken 25. Spreuken 25 vers 2. En daar staat: het is Gods eer een zaak verborgen te houden, maar de eer van koningen een zaak te doorgronden. God heeft de periode waarin het lichaam van Christus geroepen werd lang verborgen gehouden. Maar op een gegeven moment kwam het toch. Maar dat is Gods eer, om het zo lang verborgen te houden. En dan op zijn tijd gaat de gemeente geroepen worden in het beheer van dat geheimnis. In de tijd van genade. Het is Gods eer een zaak verborgen te houden. Maar de eer van koningen, van de heer, is een zaak te doorgronden. Nou goed, dan gaan we even naar Jesaja. Noteert u Jesaja 8 vers 17. Maar we gaan lezen Jesaja 54 vers 8. In Jesaja 8 vers 17 komt ook het woord verbergen voor, zat daar. Maar in Jesaja 54 vers 8, die wil ik even met u lezen. En daar zien we dat de Heer, dat is een profetie, hè, over het Messiaanse Rijk in feite, een aanzegging. En dan lees ik het even met u vanaf vers 5. En daar staat, want uw maker is uw man, zegt de Heer tegen Israël. Hè. De Heer van de legermachten is zijn naam. Uw verlosser is de Heilige van Israël. De God van heel de aarde zal hij genoemd worden. Want als een verlaten vrouw, een bedroefde van geest, roept de Heer u. De vrouw van de jeugd die afgewezen was, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Maar in grote barmhartigheid zal ik u bijeenbrengen. In een stortvloed van grote toren heb ik voor u mijn aangezicht een ogenblik verborgen. Dus zelfs die periode van 2000 jaar wordt hier genoemd een ogenblik. Dat is toch wel apart, hè? Maar er staat er ook, met eonische goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere uw verlosser. En het woord verlossen is eigenlijk heel mooi, want er staat eigenlijk Goel. Goel, de Goel. Hè? Dat is de losser. Dat is, dat weet u wel, hè? Boas en Rut. Prachtige geschiedenis. Boas bleek de losser te zijn. u weet waarschijnlijk ook wel dat er nog een losser was nader dan ik, hè, zegt Boas dan. Er is nog een losser nader dan ik. Dus er was kennelijk nog iemand in die familie die het eerst in aanmerking kwam om met Rut in het huwelijk te treden. Maar Boas zei, eerst ga ik naar die toe. En die bleek dus niet, dat die op een of andere manier ging die uit beeld. Dat heeft natuurlijk ook wel iets te betekenen. Maar uiteindelijk Boas bleek dan de losser te zijn. En dat is natuurlijk een geweldig type van de Heer Jezus Christus. Net als Rut een prachtig type is van het volk Israël. Hè. Vandaar dat het boek Rut ook gelezen wordt bij Shavuot. Of dacht ik, hè, bij Shavuot. Wekenfeest. Ja, het Wekenfeest wordt volgens mij Rut gelezen. Maar goed. Mooi boek. Maar daar wordt ook gesproken over de Goel. Dat is de losse. En heel merkwaardig, datzelfde woord Goel in het Hebreeuws, dat wordt ook vertaald met bloedwreker. Dat is eigenlijk hetzelfde woord. Heel vreemd is dat. Maar dat is eigenlijk het hoofd van de familie. En alleen het hoofd van de familie was in staat om te lossen, te verlossen. En omdat de Heer Jezus Christus, want over hem gaat het dit allemaal, de hoofd is van de familie, namelijk van de mensheid, is hij de enige die in aanmerking komt om die mensheid ook te verlossen. Het eerste hoofd van de familie, Adam, die had gefaald. Daarna kwam de laatste Adam, als het hoofd van de familie, als de zoon des mensen, als Adam, als de zoon van Adam. En als zodanig was hij de enige die die hele mensheid weer kon loskopen, kon verlossen. En daarom zal hij ook komen als de grote Goel om zijn volk te verlossen. Te lossen, verlossen. Hè, en dat woord heeft ook alles te maken met belofte. Hè. Het is hij die komt als de beloften, dan worden de beloften ook vervuld. Hè, dat woord Goel, die Gimel en die Lamet, die hebben te maken met belofte. De belofte die vorm krijgt. En als vervuld wordt, dan is het de Goel. Dat zijn geweldige beelden hoor in de schrift. En dat wordt hier ook gezegd. Hè. Hij komt als verlosser van Israël. En eigenlijk komt hij als verlosser van heel de mensheid. Hij komt, zegt Matthäus ook, hè, hebben we gezien, als de zoon des mensen. Matthäus 24. Hè. Wanneer de zoon des mensen komt met grote macht en heerlijkheid, dan komt hij ook om zijn volk te verlossen. Goed, nou we gaan gauw door. De laatste twee. Ezechiël 39. Ezechiël 39. Jesaja, Jeremia, klaagliederen. Ezechiël. Het rijtje kent u nog wel, hè? Van vroeger. Ezechiël 39. En dan vers 27. Want dat is een mooie belofte. Wanneer ik hen uit de volkeren terugbreng. En hen bijeenbreng uit de landen van hun vijanden. Zal ik door hen voor de ogen van veel heidenvolken geheiligd worden. Wanneer gaat dit gebeuren? Wanneer gaat dit gebeuren? Ja, aan het begin van het duizendjaarrijk. Hè? Of in aanloop naar het duizendjaarrijk. Dus niet nu, hè. Dan zullen zij weten dat ik de Heer hun God ben, omdat ik hen onder de heidenvolken in ballingschap voerde, maar hen ook weer verzamelde in hun land en niemand van hen daar ginds nog liet achterblijven. Dat is het werk wat de Heer dus zelf gaat doen. Hè? Dat is dus niet wat nu gebeurt vandaag. Hè? Er zijn wel Alia's enzovoort, maar dit is niet de vervulling. Wat nu aan Alia's gebeurt, is niet de vervulling van wat hier staat. Dat is pas als de laatste jaarweek geweest is. Pas dan zal hij hun terugverzamelen naar het land. Staat ook in Matthäus 24, daar kunt u het mee aantonen. Hè? Dat is niet nu. Straks. Dan, pas dan. Hè? Nou, ik zal, en dan staat er in vers 29. Ik zal mijn aangezicht niet meer voor hen verbergen. Dus daarvoor deed hij dat wel. Wanneer ik mijn geest over het huis van Israël heb uitgestort, spreekt de Heere Heere, Adonai Yahweh. Dus pas dan, als hij hen terugverzameld heeft, pas dan zal hij over een uitstorten de geest van de genade en van de gebeden, zoals in Hosea staat, hè? Zacharia. En dan hebben we tot slot, gaan we gauw verder, Micha, Hosea, Amos, Obadja, Jona. Micha, wat rijtje is dat? Micha, wie is als God, hè? Betekent dat wie is als ja? Kijk, dit is een enorme aanklacht tegen de vorsten of de leiders van het huis Israël. Hè? Micha 3 vers 1. Toen zei ik, luister toch, hoofden van Jacob en leiders van het huis van Israël, behoort u niet het recht te kennen? Zij haten het goede en hebben het kwade lief. Zij stropen hun huid van hen af en hun vlees van hun beenderen. Ja, zij zijn het die het vlees van mijn volk eten, hun huid van hen afstropen, hun beenderen breken, ze uiteenleggen als in een pot, als vlees midden in een ketel. Dan zullen zij tot de Heere roepen, maar hij zal hen niet antwoorden. In die tijd zal hij zijn aangezicht voor hen verbergen, omdat zij kwaad gedaan hebben. Ziet u het? Dus nu hebben we toch al heel wat vindplaatsen waar staat dat hij zijn aangezicht voor hen zal verbergen. Hè? Dat is nu nog steeds dat hij zijn aangezicht voor zijn volk verbergt. En hij heeft op hen gegeven een geest van diepe slaap. En ogen om niet te zien. En oren om niet te horen. Hij doet dat, hè, God. Ja, dat is het werk Gods. Nou, goed. Dus een aantal teksten over dat God zijn aangezicht nu verbergt. Vandaar, God zwijgt in deze tijd. Klopt. Als je de Bijbel open doet, weet je dat hij spreekt. Maar als je nou zegt van, als ik in de wereld om me heen kijk, ja, inderdaad, God zwijgt. We leven nu ook in de dag van de mens, hè? De dag waarin de mens het allemaal voor het zeggen heeft. De dag van het menselijk bestuur, wat na grote vloed bij Noach in werking is getreden. Daar kan de mens laten zien wat er van wordt als de mens zelf het heft in handen heeft, als de mens zelf het bestuurt allemaal. Dat kunnen wij vandaag in de dag allemaal zien in de wereld, hoe het dan gaat. Nou, daar komt er dus niet zoveel van terecht, hè? En dat is allemaal natuurlijk ook een donkere achtergrond, dat als de Heer zelf komt, zal hij zelf koning zijn, koning der koningen, en dan zal een tijd aanbreken waarin hij wel op een goede wijze wordt bestuurd. Maar dan is het ook de dag van JW. Hè? Dan is het niet meer de dag van de mens, van Adam, waarin de mens zich in zijn hoogmoed op de troon heeft gezet en meent dat hij zelf God is in zijn waan, want het is een waan. Die mensen die menen dat ze zelf God zijn. Die zijn in een waandenkbeeld verzeild geraakt. Maar alles wat hoog is, zal dan vernederd worden. Jesaja 2. Alles wat hoog is, zal dan vernederd worden. En in die dag, de dag des Heren, dan zal de Heer alleen verheven zijn. Hè? Nou, de mens van de troon af, en die wordt er hard van afgestoten. Maar dan komt de Heer op de troon. Dat is voor ons, denk ik, een duidelijke zaak. Maar voor de mensheid nog niet. Maar het komt wel. De dag van de mens zal plaats moeten maken voor de dag des Heren. En als die dag des Heren bezig is te komen, ja, dat gaat aan allerlei gerichten. Moet eerst, alles moet, de bezen moeten doorheen, hè, zeggen ze dan. Die moeten dan flink doorheen. Maar goed, dat is dan ook kort en snel. En dan is het ook de zaak aan kant en dan kan de Heer komen. En we krijgen dus na de tijd van de verborgenheid, de dag des Heren, Apocalypsis, de onthulling van Jezus Christus. Nou, dat gaat ook gepaard met bazuinen. Maar de bazuinen van openbaring, dat zijn er 7, dat zijn andere bazuinen dan de bazuin waar Paulus over spreekt in Thessalonicenzen en Korinthe. Vergist u zich niet. Dat is een shofar, hè? U ziet hier een beetje een gestileerde, kunstzinnige afbeelding van een shofar, dat is eigenlijk een ramshoorn. En het is als de ram is overleden, dan is de hoorn eraf, maar de ram spreekt nog steeds, want er wordt op zijn hoorn geblazen. Ja, mooi, hè? Gedachten zitten er allemaal in, hoor. Maar goed, de openbaring van Jezus Christus. We zoomen in op de naam, want die naam is natuurlijk geweldig, hè? Dat zouden we ook niet missen. En dat mogen we ook absoluut niet missen. Jezus betekent, dat is een geweldige naam, betekent JW, Het tetragrammaton, de vierletterige naam, die wordt door de Joden niet uitgesproken. Omdat ze denken, ze zouden die naam misschien eens verkeerd kunnen gebruiken eventueel. En daarom spreken ze maar helemaal niet uit. Maar het wordt nergens in de Torah verboden hoor, om de naam uit te spreken. Nergens. Dat is ook zo'n traditie van het Jodendom. Dan noemen ze hem bijvoorbeeld de Eeuwige. Of ze noemen hem Hashem, de naam. Of ze noemen hem Adonai. Maar ze noemen hem nooit JW. Maar ze zullen de naam des Heeren gaan aanroepen. Hè? En dat zal ook dan gelijk hun redding zijn. JW. Tetragrammaton. Wordt wel eens uitgesproken als Yahweh. Maar de transcriptie is, een goede transcriptie is JW. Dus de I voor de J, de E voor de He, de U voor de Waf en de E weer voor de H. En dat is een samengestelde naam. En die naam komt ook naar voren in hoofdstuk 1 van Openbaring. Namelijk in die naam zitten zowel verleden, dus hij was, als het heden, hij is, en als de toekomst, hij komt. Dat zit allemaal in die naam. Daarom is het ook zo'n bijzondere naam. De getalswaarde is 26, hè? 10, 5, 6, 5. En als Israël die naam gaat aanroepen, dan is dat ook een dubbele omwenteling. Maar goed, het Griekse Jezus is eigenlijk een Griekse overzetting van JW is redder. Want het Hebreeuwse woord Yasha, of eigenlijk moet ik zeggen Yasho, want er staat een I in en dan moet je uitspreken als een O, betekent redden. Yasho. Yod, Shin, Ayin. Dus dat is de 10, de 300 en de 70. En dat betekent redden. En het woord redding, dat vond ik toch wel aardig om dat erbij te zetten. Als je dat uitspreekt, is het Yeshua. Dat is het Hebreeuwse woord redding. Als je het uitspreekt, klinkt het zo. Yeshua. Mooi, hè? Ik vond het toch wel heel mooi klinken. Redding. Nou, die Yehoshua of Yeshua is dus een samentrekking eigenlijk van JW en redden. Want u ziet dat de jod, de waf en de he, die zitten in het woord Yeshua en die zitten ook in het woord JW. Dat is natuurlijk geen toeval, hè? Kan niet. Kan nooit toevallig zijn. En redding komt altijd, natuurlijk echte redding komt altijd van JW. Altijd. En dus de naam van de Heer Jezus Christus is dus JW, redder. En eigenlijk is hij degene die Yahweh aan de mensen bekend maakt. En dat wordt zelfs in de schrift zo gezien dat hij Yahweh is. Zo wordt het in de schrift gezien. Dus hij, Yahweh is redder, wordt onthuld. Dus eigenlijk staat het boven dat grote boek Openbaring met al zijn gerichten, staat dat hij komt, Jezus Christus, als de redder. Hij komt. Dat is zijn naam. Jezus is een redder. Dat is natuurlijk geweldig. Hè? Hij komt om te verlossen. Dat is ook de functie van gerichten in Gods plan. Dat is altijd tot herstel. Hè? Een gericht of een oordeel is nooit iets op zichzelf staans. Maar is altijd met het oog op herstel. Dat is ook waar ik vanavond mee begon. Het gericht van Genesis. Wat in Genesis 1 beschreven. Of de uitwerking van het gericht. Maar daarna ging hij ook herstellen. En hebben we de dagen uit Genesis 1. Ja. JW wordt in de schrift gezien als hij is Jezus Christus. Want zoals er in het Tenach gezegd wordt dat hij die, dat JW hij die is die was, die is en die komt. Hè? Dat hij de eerste en de laatste is. Zo wordt het ook van de Heer Jezus Christus gezegd. En een bewijstekst vindt u bijvoorbeeld ook in Johannes 12... Want Johannes zegt dan iets en dan zegt hij, en dan citeert hij Jesaja, hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat ze met hun ogen zouden zien, opdat zij niet met hun ogen zouden zien, en met het hart inzien en zich bekeren en ik hen zou genezen. Dat is een citaat uit Jesaja 6. En dan staat erbij, dit zei Jesaja toen hij zijn heerlijkheid zag en over hem sprak. En dat zegt Johannes dan over de Heer Jezus. En toen Jesaja de heerlijkheid zag, zag hij Yahweh zitten op een hoge en verheven troon. Jesaja 6, moet u maar eens lezen. Een kort stukje, 8 versen. En in Johannes 12 wordt dus gezegd dat die Yahweh die Jesaja zag, dat wat Jesaja zag was eigenlijk de Heer Jezus Christus in zijn heerlijkheidsgestalte. Dus dat is een, vind ik altijd een duidelijk bewijs, Johannes 12, van dat het om dezelfde gaat, hè. En we komen de volgende keren nog wel eentje tegen, hoor, wat ook een hele sterke bewijstekst is. Hele sterke. Maar dat zullen we nog gaan zien. Dit is het gebied waar het allemaal om gaat draaien. Hè? Ook in de openbaring draait het heel sterk om dit gebied. Sommige gerichten zijn wel wereldwijd, hoor, maar het zal zich allemaal toespitsen op dit gebied. Ja, dit is een wat bedacht kaartje, hoor, want er staat bijvoorbeeld iets over de Koerden en zo. Dat soort zaken. Dus het is wat anders dan de echte kaart is. Maar het gaat hier wel om het Midden-Oosten. Dat weten we. Goed, nou, we hebben even gekeken naar de naam. Hè, die geweldige naam van de Heer. Hè, Jezus, wat dat betekent. Yahweh is redder. En dan gaat het dus om de openbaring van Jezus Christus. De titel, om het zo maar te zeggen, Christus wordt eraan toegevoegd. En Christus is de gezalfde. En wie werden er gezalfd? Nou, profeten. Strikt genomen was het er maar één, Elisa, in Tenach. Die werd gezalfd. De priesters en de koningen werden gezalfd. En hier zien we waarschijnlijk een plaatje dat David, zo te zien, wordt gezalfd tot koning. Dat gebeurde trouwens twee keer. We hebben twee keer gezalfd in David. Maar goed, dat moet u maar eens nazoeken. En Christus, het Griekse Christus, weerspiegelt natuurlijk het Hebreeuwse Mashiach. En het Hebreeuwse Mashiach betekent gezalfde, dat betekent gewoon hetzelfde. En Christus is dan de Griekse aanduiding van gezalfde. Grio, Christus. Daar komt het vanaf. Nou, de priesters werden gezalfd, dat heb ik al eerder vanavond gezegd. Exodus 30 staat die, dacht ik ergens in 30, staat die heilige zalfolie beschreven. Koningen werden gezalfd. Tot ook zelfs heidense koningen trouwens, hoor. Heel merkwaardig soms. Sommige keren een heidense koning gezalfd. En koning Kores of Cyrus wordt ook genoemd mijn gezalfde, hè. Mijn Messias, moet je nagaan. Omdat hij precies ging doen wat hij moest doen. Kores, Cyrus. En we zien hem dan in openbaring gezalfd tot, en dit staat gewoon ook in uw structuur, hè, in bijlage 1, in de uitgebreide structuur. Want daar zien we dat hij, bijlage 2, ik vrees me weer, bijlage 2, daar ziet u het staan, dat hij profeet, koning en priester is. Profeet als hij de boodschap aan de Ecclesiaars brengt. Want je zou dit eigenlijk kunnen zien, het hele boek Openbaring, als een boodschap aan de Ecclesiaars. Aan die 7 Ecclesiaars. Daar opent het boek mee en daar sluit het boek ook mee af. De afsluitende woorden blijkt gewoon dat het eigenlijk dat hele boek Openbaring gericht is in de eerste instantie aan die 7 gemeentes. Die 7 Ecclesiaars die er dan zullen zijn. Dus een profeet, boodschap aan de Ecclesiaars, dus hij spreekt als profeet, dan als koning in de beide troongedeeltes, waarin hij komt en hij zal blijken te zijn de koning der koningen, staat er dan in. En de Heer der Heren, ook een prachtige aanhaling uit Jesaja, meen ik. En priester, als hij in beide tempelgedeeltes religieuze verlossing brengt, dan zijn de gerichten ook intenser trouwens. Dan zijn de gerichten erger in het tempelgedeelte. Omdat het daar gaat om de religieuze afval van Israël. Waarin zij worden afgebeeld als de ontrouwe vrouw. Die zit op dat scharlakenrode wilde beest. Dat is het ontrouwe Israël, hè? Het afvallige Israël. Ze zijn afgevallen van Jahwe. En ze hebben zich ingelaten met... ze gebruiken, kan ik het ook zeggen, andere religies, andere goden of godsdiensten. En zij zijn in dienst, of zij zijn aan de macht gekomen. Een grote macht, de gouden kerk, door geld. Heel erg veel geld. Dat is hun macht. En ze hebben iedereen in de schulden gebracht. De bedragen die kun je alleen maar niet meer voorstellen, die allemaal genoemd worden. Het gaat om biljoenen. Ze brengen iedereen in de schulden. En straks is iedereen onder die, door die schuld, zullen zij, en dat is nu al zo, achter de schermen hebben zij de touwtjes in handen. Maar goed, openbaring wordt er gezien dus als de afvallige vrouw. En vandaar dat het gericht ook zo heftig en ernstig is. Omdat het daar gaat om de religie. Ze zijn afgevallen van Jahwe en ze zijn andere goden gaan dienen. Of dat nou geld is, dat maakt helemaal niet uit. Dat is ook een afgod. Hebzucht is afgoderij. Ook hoor. Je hebt vele vormen, maar hebzucht is er ook eentje van. En de zucht naar geld is een wortel van alle kwaad. Niet de, maar een wortel van alle kwaad, hè, zegt Paulus tegen Timotheus. Jacobus zegt tegen de 12 stammen in de verstrooiing, uw rijkdom is verrot. Ik zeg gewoon zoals het er staat. Uw rijkdom is verrot. Dus de schrift is gewoon erg duidelijk hoor, als je die erop naslaat. Dus in dat tempelgedeelte, dus dan gaat het om de religieuze verlossing van de aarde. Ja, daar komt heel ernstig gericht om, dat de Heer dat heel hoog opneemt. Ja, andere goden voor mijn aangezicht. Het is een gruwel. Het is een gruwel voor jou. Een gruwel voor God. De openbaring die van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft om zijn dienstknecht te tonen, wat spoedig moet geschieden. Dus God heeft dat aan Jezus Christus gegeven. En die heeft het op zijn beurt weer aan Johannes en zijn slaven gegeven. En dat is om aan zijn dienstknechten, aan zijn slaven te tonen. Om zijn dienstknechten, zijn slaven te tonen en te betekenen. Daar zit het woord teken in. Maar er worden in openbaring maar een beperkt aantal tekenen genoemd. Daar zullen we dan de volgende keer wel op ingaan, omdat het tijd is inmiddels. Maar wat spoedig moet geschieden. Dus spoedig betekent snel. Dat betekent als het gaat gebeuren, wat in de openbaring staat, dan gaat het heel snel. En... dat is wat wel eens over het hoofd gezien wordt. Door het woord spoedig denkt iedereen dat toen Johannes dat schreef, dat het heel binnenkort ging gebeuren. Maar het is al 2000 jaar voorbij. Hè? Maar het betekent eigenlijk, als het gaat gebeuren, gaat het heel snel. Snellijk, ja. Ja, in het Engels is het swiftly. Ja, er staat tagos. Dat is niet helemaal, ja, zou je met sneller kunnen vertalen. Maar wat dus snel moet gebeuren. En dat is ook wat gezegd wordt van zijn komst. Dat als hij komt, gaat het ook heel snel. En wat moet geschieden. Dus dit is absoluut. Wordt in het Grieks dei gebruikt. Dat is een hele sterke uitdrukking. Dit moet gaan gebeuren. Er is geen ontkomen aan. Deze dingen die in de openbaring beschreven staan. Die moeten gebeuren. Het ligt vast. En dat is absoluut. Dit is echt een heel sterk begrip hoor. Het is geen twijfel mogelijk, het is geen voorwaardelijk iets. Dit gaat gewoon gebeuren. En als het gebeurt, en dat is het geweldige vind ik, want dat zegt iets over wie God is. Als het gebeurt, gaat het heel snel. Kijk, we hebben nu 2000 jaar genade achter de rug. Genadetijd. En als er dan gericht komt, gaat het ineens snel. Hè? Wat zal het duren? Iets langer. 7 jaar op zijn minst, maar ietsje langer. Hoe lang langer weet ik niet, maar wel wat langer. Maar het is afgezet tegen de 2000 jaar, waar we nu al hebben gehad, hè, is het een hele korte, felle, snelle tijd. Alles gaat heel snel. En daarna krijgen we weer een periode van de Sabbatsrust, hè, in de 1000 jaar. Dan is het 1000 jaar lang shalom. Hè, het staat ook ergens in de psalmen, dat een ogenblik duurt zijn toorn, of zijn verontwaardiging, en een leven lang zijn goede tierenheid. Dus zet het maar eens tegen elkaar af. Een ogenblik is misschien een paar seconden. Kan de Heer kan in een mensenleven namelijk in een paar seconden ingrijpen. En dat kan voor jaren verstrekkende gevolgen hebben. Maar het kan in een paar seconden gebeuren. Dat de Heer iets doet in uw leven. En dat het heel lange gevolgen kan hebben. Maar mijn genade is hier genoeg, hè? Zei de Heer tegen Paulus. Die had ook een scolops in zijn vlees. Hè? Een scolops, weet u wat dat is? Dat is een doorn, hè? Een splinter. Had hij in zijn vlees zitten. Dat was een bode van de tegenstander die hem met vuisten sloeg. Nou, daarvoor heeft hij 3 keer gebeden. Maar de Heer zei, mijn genade is je genoeg, Paulus. En zo is het eigenlijk ook met ons. Hè. Die omstandigheden waarin we zijn, zijn vaak niet makkelijk. Lijden en verdrukking, in welke vorm dan ook. Maar zijn genade is genoeg. En we hebben het vaste vertrouwen als gelovigen dat wat er ook aan lijden en verdrukking in ons leven plaatsvindt, is dat zijn liefde nooit vermindert. Dat wat ons overkomt zijn niet tekenen van zijn ongenoegen, maar wat ons overkomt is datgene waar hij ons doorheen brengt. En hij geeft ook voldoende genade om in die omstandigheden eronder te kunnen blijven staan. En vandaar dat hij zegt, die verzekering, mijn genade is je genoeg. Mijn kracht wordt eerst ten volle geopenbaard in zwakheid. Juist als wij ons erg zwak voelen, dan is voor hem juist het moment aangebroken dat hij zijn kracht in ons gaat tonen. En moet je dan eens kijken wat voor draagkracht hij heeft in die situatie. Hij neemt die situatie niet weg, maar hij geeft wel kracht in die omstandigheden om eronder te kunnen blijven staan. En dat is wat hij doet. Nou, die verzekering hebben wij, hè? Maar waarom zei ik dat? Als de Heer ingrijpt in gerichten is het kort, snel en daarna krijgen we weer 1000 jaar verademing. Krijgen we 1000 jaar shalom, sabbat, rust. De rust van het geloof waar wij als het goed is allang zijn ingegaan. Hè? Allang, hoop ik voor u. De rust van het geloof. Nou, maar goed, deze dingen die moeten geschieden. Heel ernstig woord hoor. Het moet gebeuren. En dat is wat we zouden beseffen. En wij zullen de Heer danken als afsluiting van deze avond. Trouw Vader, we mogen u danken voor deze avond die u hebt willen geven. We mogen u danken voor een eerste aanzet om ons te verdiepen in dat machtige Bijbelboek Openbaring. En dank u Vader dat daarin duidelijk wordt dat het gaat om de onthulling van uw Zoon. Vader, en wat is wat we meer kunnen verlangen dan dat? Dat we uw Zoon beter gaan leren kennen. Hij wordt onthuld in dit boek, Vader. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat hij te zien is als profeet, als koning en als priester. En dat hij totale verlossing zal brengen voor de hele aarde. Vader, en voor ons weten wij, hij roept ons straks, voordat deze dingen gaan gebeuren, tot hemzelf. Als lichaam van Christus, opdat wij boven, te midden van de hemelingen, daar die veelvuldige wijsheid verder bekend zullen maken. Zijn vrede, zijn verzoening bekend zullen maken aan die hemelingen en hen tot onderschikking brengen. Vader, dank u wel dat u ons roept voor zo'n hoge iets, voor zo'n hoge taak, voor zo'n hoge roeping. Vader, dank u wel dat u ons daarvoor gereed maakt in deze tijd. Dank u wel dat we zo vanavond een ogenblik ons konden verdiepen in dat woord van u. En Vader, wees ons ook in de komende dagen genadig nabij. Wees met hen die het moeilijk hebben op dit moment. U kent in ieders omstandigheden. Vader, en geef hen draagkracht die nodig is. En dat doet u ook, Vader. Daar dank u voor. Dank u voor alles wat u geeft. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Onze Heer, Jezus Christus. Amen.